Als het de zender uitvalt, dan zou het alsjeblieft deze microfoon willen omdoen. Ja, die krijgt u in de consistorie. Dan moet je eventjes aan één kant losmaken en even omdoen alsjeblieft. Okay. Hij werkt wel hoor. Okay. Want er zijn geen andere mogelijkheden.
Thank you. Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan dominee De Jonge. Aart van Andel is de organist. De bloemengoed van vandaag gaat naar broeder Anton Veenstra aan de Troelstraweg. En de deurcollecte is bestemd voor de Bokamoso Trust in Dakar in Botswana. En er wordt gecollecteerd voor de kerkelijke kassen en onderhoud van gebouwen. Dan broeders en zusters de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 100. Psalm 100 zingen we na welkom en mededelingen. Na voortum en groet. Psalm 43. De verse 1 en 3 in de nieuwe berijming. Psalm 43, de verse 1 en 3 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet uit het liedboek gezang 449. De verse 1, 3 en 4. Uit het liedboek gezang 449, de verse 1, 3 en 4, zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. Wil je wel geloven dat het groeien gaat? Het bekende kinderlied. Na de schriftlezing zingen we Psalm 102. De verzen 7 en 16. Psalm 102, de verzen 7 en 16 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 118, de verse 7 en 8 in de nieuwe berijming. Psalm 118, de verse 7 en 8 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek gezang 461. De verse 1, 5, 6 en 7. Uit het liedboek gezang 461, de verzen 1, 5, 6 en 7 zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Lucas, Lucas hoofdstuk 20, de verzen 9 tot en met 19. De schriftlezing Lucas hoofdstuk 20, de verse 9 tot en met 19. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag weer tot vanmiddag hier weer aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, jongelui, luisteraars thuis. Welkom in deze dienst, waarin zal voorgaan. Dominee de Jonge uit Nieuwegein, dominee ook, welkom in onze dienst en God zegen. Vanmiddag is dominee de Groot uit Rotterdam onze voorganger. Voor de kerkraad hebben we belijdenis van het geloof afgelegd. Jos Bij, Leon Bij, Nathan Biemond, Suzanne Boshoven, Marieke Brugmans, Johan en Pauline van de Duster van Os, Gerald de Geus, Jochem Kortleven, Heno Ploeg en Irene van Ballengooien, Mariet Putters en Richard Bostelaar, Willem en Linda Sterk-Kenstra, Diane Visser en Nelleke Wietekoek. De openbare geloofsbelijdenis zal plaatsvinden op dubbelente zondag 31 mei, eerste pasdag in de middagdienst. Wanneer Richard zal ook gedoopt worden. Na afloop van de morgendienst zal de stemmingsvergadering gehouden worden. Ons verzoek is dat u blijft stemmen. Wij herinneren u aan dat de gemeenteavond dubbelente donderdag 31 maart aanstaande om 20 uur hier in het kerkgebouw zal plaatsvinden. Graag aanwezig zijn. Morgen hoopt de kerkraad te vergaderen. Graag voorbidden. Wij zullen deze dienst beginnen door het zingen van uit Psalm 100. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Gemeente, wij verwachten het in deze dienst van de hulp van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand eens is begonnen. Ik mag u namens God beloven genade en vrede van God onze Vader door Jezus Christus onze Heer in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu samen Psalm 43 uit de Nieuwe Berijming, couplets 1 en 3. Hier samen voor Gods aangezicht horen we woorden van God om naar te leven uit Deuteronomium 6 en Hebreeën 4. Deuteronomium 6. Hoor Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Hebreeën 4. Daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan, Jezus de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar één die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd. We zingen nu gezang 449, couplets 1, 3 en 4. Gemeente, wij willen nu samen bidden bij de opening van Gods woord. Laten wij bidden. Barmhartige God, onze hemelse Vader, wij danken u dat we bij elkaar mogen komen. Dat maakt ons blij. Maar we komen samen ook tot u. En dat maakt ons zeker dankbaar. U geeft ons in deze wereld vol kwaad en geweld een veilige plek waarop wij elkaar mogen ontmoeten en u mogen ontmoeten. In woord en geest mogen we weten, u bent in ons midden. En dat maakt dit toch tot een hele bijzondere plek, uniek. En dat wij hier mogen zijn, daar danken we u voor. Als gemeente zoeken wij vandaag uw aangezicht, Heere onze God. Wij mogen weten dat u bij ons bent. En laat dat ons vreugde geven, maar ook dat we de ernst daarvan beseffen. Dat we ernst maken met het geloven in u. Dat we serieus nadenken over het volgen van u. In deze weken voor Pasen gedenken we toch in het bijzonder hoe Jezus het volle ernst was om ons te redden. Hij gaf zijn leven zelfs voor ons. Heer, bekeer ons dan als we daarover nadenken, als we halfslachtig zijn. Bekeer ons als we helemaal niets voor u voelen. Bekeer ons als we ons niet volledig op u richten. Heer, laat deze dienst een ontmoeting zijn met u. Uw woord, uw Heilige Geest. Bidden u dat ook voor de kinderen, ook als ze voor hun dienst apart gaan. Voor de leiding, samen met de kinderen, dat ook zij bezig zijn met de weg die Jezus is gegaan, voor hen en voor ons. Jezus Christus, die toch vrijwillig de weg naar het kruis ging. Dat ze het goed hebben, als ze zingen, als ze bidden, als ze luisteren. Heer, geef dat wij als gemeente van jong en oud vertrouwen op u stellen. Open daarom ons hart. Open onze mond, open uw woord. Heer, wees in ons midden. Uit genade. Amen. We zingen nu samen het lied Wil je wel geloven dat het groeien gaat? En daarna gaan we lezen. gaan nu samen lezen waar het in deze dienst over gaat. Lucas 20, vers 9 tot en met vers 19. Jezus begon tot het volk deze gelijkenis te spreken. Iemand plantte een wijngaard en hij verhuurde die aan pachters en ging geruime tijd buitenslands. En toen het de tijd was, zond hij een slaaf tot de pachters, opdat ze hem van de vrucht van de wijngaard zouden geven. Maar de pachters sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. Maar hij ging voort en zond een andere slaaf. Ze sloegen ook die, behandelden hem smadelijk en zonden hem met lege handen weg. En hij ging voort en zond een derde. Ze verwonden ook die en wierpen hem buiten de wijngaard. Toen zei de heer van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden, die zullen ze wel ontzien. Maar toen de pachters hem zagen, overlegden zij met elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam. Laten we hem doden, opdat de erfenis voor ons zij. En ze wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Maar toen ze dat hoorden, zeiden zij, dat nooit. Maar hij zag hen aan en zei, wat betekent dan dit, dat er geschreven is, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. En ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de schriftgeleerden en overpriesters trachten op hetzelfde ogenblik de hand aan hem te slaan. Maar ze vreesden het volk. Maar ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. De kinderen die gaan nu naar de zondagsschool en dan zingen wij uit Psalm 102, oude berijming, couplet 7 en 16. gaat in de verkondiging over het gedeelte dat we hebben gelezen, die gelijkenis, zoals we die noemen, van de onrechtvaardige pachters. Met name vers 17 en 18 vraag ik uw aandacht voor. Ik lees dat nog een keer. Jezus zag zijn hoorders aan, hen aan, en zei: wat betekent dan dit dat er geschreven is? De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. En ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden, en op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. We zingen na de verkondiging Psalm 118, waaruit dit woord komt ook, vers 7 en 8 uit de Nieuwe Berijming. Gemeente, als er bij ons, dat zal bij u net zo goed gaan als bij mij, iets bezorgd wordt door de post wat niet voor u is, dan schrijft u erop retour afzender en u stuurt het terug. Als het niet voor jou bedoeld is, als je het niet wil accepteren, want je hoeft tenslotte niet alles aan de deur te accepteren. Retour afzender, het is niet voor mij, ik moet het niet. Je weigert het. God zendt zijn eigen zoon, zijn geliefde, zijn enige. Wat doen wij met dat geschenk? Die vraag mag je toch stellen bij het luisteren naar die gelijkenis uit Lucas 20. Jezus, die is geboren, die heeft geleefd onder de mensen, die alles wat God wil voor ons heeft gedaan, geleden in plaats van ons, waar we in deze weken over nadenken, is opgestaan, vieren we met Pasen. Wat doen wij met dat geschenk van God? Retouren afzender? Of dat dan kan? Nou, dat is dus een ernstige mogelijkheid, en daarom vertelt Jezus deze gelijkenis. Dat is echt niet alleen een mogelijkheid voor, zeg maar, verklaarde tegenstanders van het geloof. Nou, u kent ze wel. Dat is in Nederland een steeds grotere, bredere golf van, zeg maar, antigodsdienstigen. Zeg maar het paarse element van onze samenleving. Maar dit weigeren is ook mogelijk door geheide kerkgangers. Voor mensen, zeg maar, die op, heeft u van de week ook gezien, kunnen zien, de nieuwe paus toejuichen op het Sint-Pietersplein. Wat zijn dat dan? Veel, denk je. Dat is mogelijk voor mensen die de kerkdeuren platlopen. Mensen die zeggen, dat woord, die Bijbel, hoef ik niet. Die genade, retourafzender. Die vergeving, pak maar weer in. Die dood van Jezus aan het kruis, aan mij niet besteed. De opstanding, onmogelijk, geloof er niet in. Stuur maar weer terug. Over die ernstige mogelijkheid gaat die gelijkenis van de pachters, die Jezus hier in Lucas 20 vertelt. Dat zijn beheerders van een wijngaard. En die zeggen, bij alles wat van de kant van de baas, eigenaar van die wijngaard, tot hen komt, retour, afzender, of nog erger, zoals u hoorde. Het gaat hier over een wijngaard, en dat komt u vaker in de Bijbel tegen als een beeld voor iets. In Jesaja 5 komt u dat bijvoorbeeld tegen, dat is een lied, een liedjeszanger die een lied zingt over een wijngaard. En dan wil dat daar zeggen in Jesaja 5, God die doet alles aan die wijngaard, wat heeft hij er niet aan gedaan? Stenen weggooien, de grond omspitten, goede voeding geven, maar in plaats van mooie druiven, wat je zou verwachten bij zoveel zorg, geeft die wijngaard alleen maar slechte vruchten, wilde druiven. En dan zegt Jesaja, en dan zegt die liedjeszanger, nou, dat slaat dus op Israël, die wijngaard, en Israël valt God bar tegen. God had anders verwacht. Dat beeld van de wijngaard, dat wordt in de Bijbel vaker gebruikt. Maar het is goed om op te letten dat dat steeds in een andere betekenis gebeurt. In Lucas 20 is die wijngaard beeld voor het volk Israël. In Jesaja 5 voor, ja, gaat het vooral om de vruchten. Maar nu ligt hier in Lucas 20 niet het accent op de vruchten, of die goed of slecht zijn, maar de nadruk ligt op het gedrag van die pachters. Een pachter, die is niet de eigenaar, die moet dus, ja, zich verantwoorden tegenover de eigenaar. Die moet de pacht afdragen aan de eigenaar. En om nog een stapje verder te gaan, die pachters, daar heeft Jezus zeker op het oog de fariseeën en de overpriesters, en dat voelden ze ook. Laatste zin van dat gedeelte wat we gelezen hebben. Ze begrepen dat Jezus deze gelijkenis met het oog op hen had gesproken. Die pachters, daar worden dus die overpriesters en schriftgeleerden mee bedoeld, die moesten namens God voor Israël, voor het volk, zorgen. De pachters, dat is natuurlijk heel belangrijk in het beeld, dat zijn niet de eigenaars. Het gaat niet over hun eigen zaakje. Ze moeten iets beheren, zorgen voor het eigendom van een ander. Natuurlijk mogen ze zelf van de opbrengst leven, dat hoort bij dat beeld. Maar de eigenaar die heeft recht op opbrengst, die mag ook zeggen hoe het moet gaan. Dat staat zeg maar in het huurcontract. En de fout van deze pachters is dat ze doen alsof het van henzelf is, hun eigendom. Ze weigeren in deze gelijkenis de pacht af te dragen. Tot driemaal toe komen slaven langs om, ja, dat rechtmatige eigendom van hun heer op te halen, om de opbrengst op te halen. En tot driemaal toe geven die pachters, die slaven, een pak rammel. Alsof zij de eigenaar zijn, alsof de eigenaar geen rechten heeft, en ja, sturen ze zeg maar die boodschappers retour, afzender. Dat is misschien wel het eerste van deze gelijkenis voor ons om even bij stil te staan. U proeft hier misschien wel uit van God heeft recht op ons geloof. Heeft hij recht op? Dat is niet de gunst die wij aan God geven. Heeft hij recht op? Hoe zien wij God? Zien we God, zeggen we daarvan, van ja, niks mee te maken. We hebben geen boodschap aan. Dan gedragen wij ons dus net als die wachters. Een zaakje voor ons, wij maken de dienst uit. Dan zijn wij dus slechte wachters. God heeft ons geschapen. Hij is met ons in zee gegaan. Heeft ons Jezus Christus gegeven, zijn eigen zoon, zijn enige. En die heeft veel, ik moet zeggen alles voor ons gedaan. Die God, als je dat allemaal op een rij zet, tot je door laat dringen. Die God die heeft recht op ons vertrouwen. En God neemt het ons kwalijk. Als we hem en het geschenk dat hij ons geeft, dat hij ons alles geeft wat hij heeft, dat we het offer op Golgotha afwijzen. God heeft recht op ons vertrouwen. Ik zeg niet dat het simpel is vertrouwen, maar heeft er recht op. Gezien alles wat hij heeft gedaan. Zeker je mag zelf kiezen. Maar gezien alles wat God geeft, deed, ben je niet vrij. Die gelijkenis komen we die eigenaar tegen als een zeer geduldige man. Hij stuurt notabene tot drie keer toe slaven om de opbrengst op te halen. Dan kun je dus denken aan de profeten die God heeft gestuurd naar Israël. Of al die andere dienaren die Israël opriepen tot bekering, de weg als Gods volk te gaan. Dus een geweldig geduldige eigenaar. Kunnen wij toch ook van meespreken? Ieder natuurlijk verschillend, maar ieder in zijn situatie. Hoeveel aandacht, denk er eens even over na, heeft God niet aan ons besteed? Velen van de wieg tot de graf in aanraking gekomen met het evangelie vanaf het begin van ons leven, begeleid. Denk eens aan wat je ouders je meegaven, wat je van thuis meekreeg. Maar ook aan al die anderen die iets goeds van God vertelden, lieten zien. Met wie je flinke gesprekken mocht voeren, die je vragen aanhoorde. Probeerde daarop in te gaan, probeerde te begrijpen. Al die mensen die je ook wel corrigeerden. Dat waren er vast wel meer dan 3, zoals in die gelijkenis. Wat doen we daarmee? Wat doen we met Jezus onze Heer? Zeggen we, Heer, u hebt recht op mij, ik ben van u. In die gelijkenis is die eigenaar een meer dan geduldige eigenaar. Ja, zo doet in onze tijd, denk ik, een huiseigenaar niet met ons. Zo geduldig als deze is. Zoveel pogingen om je te laten betalen. Nou, dan is de deurwaarder al aan het werk. Zo'n geduldige eigenaar dus als hier in die gelijkenis kennen wij niet. En zeker niet als diens helpers stuk voor stuk worden gemolesteerd. Dan zou bij ons de boot vlug aan zijn. Maar dit is dan ook evangelie. Dus altijd een andere boodschap dan wat je onder mensen mag verwachten. God is God en geen mens. Gelukkig is hij dat niet. Hoewel er alle reden is om naar hardere maatregelen te grijpen, zegt notabene die eigenaar in vers 13, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Die zullen ze wel ontzien. Kun je net denken. Het groeit in die gelijkenis naar een climax toe. Want de verwijzing in die gelijkenis naar God en wat God gedaan heeft, die is natuurlijk duidelijk. Na alle afwijzingen de eeuwen door, stuurt God zijn eigen zoon. Matthäus die zegt dat heel mooi, ten laatste. Het laatste wat God kan doen. Hoewel er inmiddels alle aanleiding is en reden is om zijn volk Israël af te wijzen. En af te schrijven. Ten slotte zendt God de Vader zijn enige geboren zoon, zijn geliefde zoon. In wie die, ook tijdens zijn leven op aarde, op de berg en bij de doop, zegt, in hem heb ik mijn welbehagen. Wat hij gaat doen, dat is de weg die ik wil. Hem zullen ze wel ontzien. Nou, daar is natuurlijk alles voor te zeggen, dat zo zal gaan. Aan die zoon van de eigenaar komen ze niet. Hem zullen ze wel ontzien. Zoiets kun je natuurlijk alleen maar zeggen en denken en verwachten als er liefde in het spel is. Nee, die is niet in het spel bij de pachters, zoals Jezus dat vertelt. Maar bij God wel. Dat is de boodschap van de schrift. God heeft de wereld lief. God heeft de mensen lief. God heeft ons lief. En zo na al die teleurstellingen, alles wat God met ons meemaakt, zijn enige geboren zoon zenden, opdat de wereld gelooft, gered wordt. Dat is nou onze God. Dan kun je zeggen van, kent God dan die pachters zo slecht? Mag ik het zo zeggen, God is toch niet onnozel? Verwacht God dan nog steeds zoveel? Ja, God die vindt het vanzelfsprekend dat wij hem vertrouwen, dat wij in hem geloven, gezien alles wat hij doet. Als je ziet wat God allemaal geeft, dan zou je hem toch geloven. Een God die alles geeft, die niets achterhoudt, die alles voor ons over heeft. Die God die heeft recht op onze liefde, omdat hij in liefde alles aan ons geeft. Echt, je hebt geen been om op te staan als je niet wilt geloven. Je weet van Gods liefde, je weet van zijn liefde tot het uiterste en je gelooft hem niet. Dat is onbegrijpelijk. En je weet ook hoe het afloopt. Deze gelijkenis wordt ongeveer een 3 dagen voor de Goede Vrijdag uitgesproken. Dus dat moment stempelt deze gelijkenis ook. Er is een periode van die dagen dat de fariseeën en de schriftgeleerden steeds scherpere vragen stellen aan Jezus. En dan laat Jezus hen in de spiegel kijken. Kijk eens mensen, waar jullie nou mee bezig zijn. Ik zal het eens laten zien, laten horen. Je gaat mij, en dat is dan in directe woorden, mij de Zoon van God doden. Nou, alles wat God voor jullie gedaan heeft in de geschiedenis van Israël. Waar zijn jullie toch mee bezig? En u mag daar dan dus ook de liefde van Jezus in voelen van, doe dat toch niet. Hou daarmee op. En Jezus, die weet de afloop ook van waar dit allemaal wel uit zal lopen. De pachters, die zullen hem grijpen, ze zullen hem buiten de wijngaard gooien, zullen hem doden. Jezus weet ook dat hij buiten de legerplaats, buiten Jeruzalem, zal sterven. Dus het zenden van Jezus, dat is geen onnozelheid, God wist het. Jezus had zich uit de voeten kunnen maken, maar hij deed het niet. Want hij wilde sterven, die weggaan die God met hem voor had. God de Vader verwacht geloof bij zijn volk Israël. Hij stuurt zijn Zoon, omdat hij zijn volk lief heeft. Als je hier de liefde van God niet aan ziet, echt, dan weet ik het niet meer. Op Golgotha zie je de liefde van God op zijn diepst. Daar kun je toch niet tegenop? Dat wil je toch niet afwijzen? Ik niet. U toch ook niet? Het gaat hier ook over het plan van God. Het is een soort paradox in deze gelijkenis, maar ook in heel het werk van God, het werk van Christus. Gods liefde wordt niet aanvaard. Gods zoon wordt afgewezen. Retourafzender. Gods hoge verwachtingen worden niet gehonoreerd. Jezus, de gezonde verlosser, wordt gedood. En dan vertelt Jezus in deze gelijkenis, wat zal de Heer van de wijngaard met hen doen? En Jezus die geeft dan zelf de conclusie in vers 16. Hij zal komen en de pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Ja, er zit niet veel anders op. Met deze pachters gaat hij niet verder. De fariseeën en de schriftgeleerden voelen direct wat Jezus bedoelt. Zij niet meer het volk van God, want dat is natuurlijk de uitleg van die gelijkenis. Het geschenk bij Gods volk te mogen horen, is dat niet meer voor hen? Ze reageren als gestoken. En ze zeggen het veld, dat nooit. U voelt daarin ook de vanzelfsprekendheid. Zo vast zitten ze in hun eigen gelijk. Maar zoiets kan dus wel. En Jezus waarschuwt ook ons voor dat reële gevaar, grote gevaar. Jezus zegt niet dat Israël totaal is afgeschreven. Jezus doelt hier op een nieuw volk uit Joden en heidenen. Zoals er al in het Oude Testament sprake van was. Van anderen die van buiten Israël tot Gods volk kwamen. Via de verwerping van Jezus zal dat tot vervulling komen, in vervulling gaan. De volken zullen tot het heil in Christus komen. Samen met Israël Gods nieuwe volk vormen. Het gaat hier, zoals ik zei al, gemeente, over Gods plan. God teleurgesteld in zijn volk Israël. Maar, en dat is dan de paradox, God leidt geen nederlaag. De dood van Jezus betekent niet van dat Jezus is uitgerangeerd, op doodspoor staat. Goede Vrijdag betekent niet Jezus verliest. De paradox van het evangelie is, Jezus dood geeft leven. En dat maakt Jezus 4 dagen voor zijn dood duidelijk met die woorden uit, die hij aanhaalt uit Psalm 118. Een psalm die hij met zijn discipelen op Witte Donderdag bij de viering van de avondmaal zal gaan zingen. En Jezus legt die woorden hier nu al uit. De steen, zoals dat aangehaald, de steen die de bouwlieders afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. De steen. Dat slaat natuurlijk op Jezus, die steen. Die steen, die moeten die metselaars, die bouwers, niet. Ze vinden dat maar een waardeloze steen. Daar kunnen ze niets mee. Niet nodig, en die mikken ze achterloos weg. Zo wordt ook Jezus verworpen door de geestelijke leiders van het volk Israël. En velen van zijn volk zullen zich daarbij aansluiten in de komende dagen. Dat wordt wat, die dagen voor Goede Vrijdag. Ze zullen Jezus niet het geloof geven dat Jezus verdient. Dat is de verwerping van de Messias. Maar dat is geen nederlaag van God. De steen die de bouwlieden hadden afgekeurd is tot hoeksteen geworden. En dat staat er hier op zo'n manier dat je dat bedoeld wordt, dat heeft God gedaan. God heeft die weggeworpen steen tot een hoeksteen gemaakt. Gods plan is het om via de verwerping van Jezus zijn heil te brengen. De verwerping van Jezus, Gods grootste teleurstelling, wordt het scharnier waarom heel onze verlossing draait. Wat een wonder, vertelt het evangelie. De verlossing van God. Hij, dat zegt Petrus dan later op de eerste Pinksterdag, in Handelingen 2 komt u dat tegen. Hij die gekruisigd is, heeft God tot Heer en tot Christus gemaakt. Ook die omkering van God, die paradox. De als waardeloos weggeworpen steen is door Gods genade hoeksteen geworden. De dood van Christus is de oorzaak van ons eeuwig heil geworden. En dat is nog eens evangelie. Dat is blijde boodschap. Grond om op te bouwen. Om je leven aan te hechten. Om te leven, te sterven en een eeuwig leven van te ontvangen. Maar opnieuw, gemeente, en dat blijft, dat is het blijvende ook na dood en opstanding, na Pasen. Hier moet het dan ook om gaan. Ook bij ons nog. Een hoeksteen mag je niet missen. Daar moet je op bouwen. Want dat wordt ook in alle scherpte verteld. Vers 18. En ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, zal hij vermorzelen. Waarschijnlijk is dat een zinspeling op de droom van Nebukadnezar. Die dat grote beeld zag van al die koninkrijken van de aarde. Dat was een verpletterend beeld, een verpletterende steen. Met andere woorden, in deze gelijkenis uitgelegd, als je Jezus afwijst, de gestorvene en de opgestane, dan kom je om. Dan red je het niet, dan word je niet gered. En dus nog steeds, gemeente, ook na dat het heil naar de volken is gegaan, rond Jezus vallen de beslissingen. Het zijn keuzes voor ons op leven en dood. Retour afzender, dan is dat onze dood. Je moet kleur bekennen tegenover Jezus die de weg van kruis en opstanding ging. Wie zich ergert aan Jezus, wie over Jezus valt, die vindt de dood. Alleen wie in Jezus redding zoekt, die vindt het leven. Nou, u hoorde van 17 mensen, jongeren die onder ons kleur willen gaan bekennen. Die willen zeggen, wij geloven in hem. En dat is natuurlijk ook een uitnodiging voor ons, om dat ook te belijden. Dit is het evangelie in de laatste weken voor Pasen. Voor ons, over 2 weken, is het Pasen. God heeft Jezus Christus, de verworpene, gemaakt tot fundament van het heil. Het kruis is geen verlies. Het is overwinning. En erger je daar niet aan, erger je niet aan Jezus. Aanvaard hem. Wij kunnen niet om Jezus heen. Wil dat ook niet. God verwacht tegenover zoveel liefde ons geloof. Amen. We willen nu samen God danken en bidden. Wij bidden u, Heer onze God, dat wij van uw werk in de geschiedenis, maar vooral in Jezus Christus, diep onder de indruk mogen zijn. Dat we het wel horen, dat we het zien, maar ook moeten zeggen, eigenlijk begrijpen we het niet. Hoe dat kan. Zo'n God die naar ons omziet, die dit allemaal voor ons doet. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Daar bidden wij u om Heer, om die houding van aanvaarding, van de weg met u gaan, van met u op weg blijven, opnieuw met u op weg gaan. Bij alles wat er gebeurt, soms in een mensenleven, in ons leven is gebeurd, dat een nieuwe keus wordt. Een vernieuwde keus. Wij danken u dat we het evangelie mogen horen. We danken u dat we onder het evangelie mogen zitten, ons leven lang soms al. Maar Heer, of het nou lang of kort is, dat het ons samenbrengt tot die belijdenis. En we danken u dat er mensen, jongeren onder ons zijn die dat willen gaan uitspreken. Die in ons midden willen zeggen, ik weet niet wat jullie allemaal doen, maar ik geloof. En bij die God wil ik horen, nu ik alles heb gehoord over hem en van alles wat ik van hem weet, hoe zijn liefde mijn leven raakt. Wij bidden u, Heere God, om goede voorbereidingen ook op die belijdenis over 14 dagen, de dag van Pasen. Bidden u om een gezegende dienst, maar ook inspirerend voor ons allen, inspirerend voor hen zelf, voor mensen om hen heen, voor ons samen als gemeente. En dat zo uw lieve naam beleden wordt in deze wereld. Waar we om ons heen, zo dichtbij in Nederland, in ons Westen, toch uw volk kleiner zien worden, dat zien afkalven, dat er toch mensen zijn, dat wij er zijn om uw naam te belijden. Wij bidden u, Heere God, dat we zo tegen die stroom ingaan en dat we door u staande gehouden worden. En ook als we wel eens een keer gevallen zijn, het geloof een tijd lang weg geweest is, dat we opnieuw in de kraag gegrepen worden en dat het ons raakt en wat doet. Alles doet. Heer, zo komen wij samen als uw gemeente in gebed bij u. Wij bidden u dat het getuigenis ook verder mag gaan en daarom bidden wij ook om uw zegen voor de buurtlunch die vanmiddag wordt gehouden. Dat ook daar ontmoetingen zijn, contacten zijn en goede openingen geboden worden, dat wij daar namens u ook bij mensen aanwezig mogen zijn. En dat het verhaal van Jezus Christus, het verhaal van het geloof in u, verder mag gaan, ook daardoorheen. Wij bidden u samen ook voor broeder Anton Veenstra. Wij bidden u voor zijn leven, de weg die hij moet gaan, die niet makkelijk is. Geef hem kracht, bewaar hem, wilt u hem omringen met uw zorg en met uw genade. Wij bidden u voor allen die zo de zorgen in hun leven hebben, die het maatschappelijk niet makkelijk gaat, die het lichamelijk niet makkelijk afgaat, wilt u nabij zijn en moed geven om de weg te gaan die we moeten gaan. En dat er zorg voor ons is, aandacht. Wij bidden u, Heere God, voor ons samen als gemeente. We bidden u ook voor ons samen in deze wereld. Wij bidden u voor de samenleving waarin we staan, de wereld waarin we leven, waarvan alles gebeurt. Dat, Heere God, het goede nieuws verder mag gaan, daar bidden wij u om. Het getuigenis tot het einde der aarde. Dat er ook hulpverlening is voor mensen in nood, allerlei situaties. Dat uw evangelie gaat tot de einde der aarde, zodat uw rijk kan komen. Heere God, wilt u uw naam verheerlijken, ook door ons heen. En laat uw koninkrijk komen, in Jezus' naam. Amen. Als de kinderen terug zijn, dan wordt er gecollecteerd. En ons slotlied is gezang 461, 1, 5, 6 en 7. Wij mogen nu heen gaan in de vrede van Christus. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Broeders en zusters, de deuren zijn dicht, iedereen is binnen. Ik stel voor dat we in conclaaf gaan. Ik neem aan, na afgelopen week, geen onbekend begrip. U hebt ongetwijfeld beelden gezien van de pausverkiezing. Hoe tegengesteld met onze verkiezingen. Het grote verschil tussen Rome en Reformatie. Een aantal geselecteerde heren aan de top, kardinalen, kiezen uit hun midden de paus. Bij ons mogen alle beleidende lidmaten, de basis, het grondvlak van de kerk, kiezen wie leiding gaat geven aan de kerk. Een grote tegenstelling. Maar er is ook overeenkomst. Alhoewel, ik vond het opmerkelijk dat door Rooms-Katholieke geestelijken vaak verwezen werd naar het werk van de Heilige Geest bij de verkiezingen van een nieuwe paus. De kardinalen hebben zich gevoegd in wat de Heilige Geest al wist, werd er na afloop gezegd. Doen wij dat ook bij onze verkiezingen? In de media werd door verslaggevers een beetje lacherig gedaan over het werk van de Heilige Geest. Daar geloof je toch niet in? En in de preek van vanmorgen hebt u daar weer een verklaring bij gekregen. Indrukwekkend is wel de verkiezingsprocedure in de Sixtijnse kapel. Elke deelnemer treedt naar voren en spreekt persoonlijk zijn afhankelijkheid uit over de drie enige God, conformeert zich met de regels, met zijn hand op de Bijbel. En elke deelnemer brengt na afroep van zijn naam zijn stembriefje biddend naar het altaar. Elke stem onder biddend opzien naar God. Onze werkwijze is minder pontificaal, maar in wezen gelijk. Beschouw uw handtekening op de presentielijst als een aanhankelijkheidsverklaring aan onze belijdenis en een afhankelijkheidsverklaring van de Heilige Geest. Vul uw stembriefje in verantwoordelijkheid naar God en de gemeente. Laat u leiden door de Heilige Geest, zoals de apostel Paulus in de brief aan de Korintiërs ons voorhoudt. Uit 1 Korinthe 2 lees ik de verse 10 tot 15, het eerste gedeelte. Ik lees dat uit de Nieuwe Bijbelvertaling. God heeft ons dit geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? En zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest van God komt, opdat wij zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. En daarover spreken wij niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet dat de Geest van God komt. Want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles beoordelen. Zullen we een zegen vragen? Vader in de hemel, we zijn als gemeente bij elkaar. En van ons als gemeente wordt gevraagd wie op dit moment de geschikte ambtsdragers zijn voor de Zuidhovenkerk. Wij willen ons voegen in uw geest. Stel ons hart daarbij open. En leid ons zo, ook op dit moment, in dit samen zijn. Wij bidden het u, in Jezus' naam. Amen. Even de gang van zaken weer kort memoreren. Er zijn 5 vacatures ouderling. En daarvoor heeft u ontvangen 10 namen van kandidaat ambtsdragers. Ik noem u de namen nog eenmaal. Het zijn broeder Baaiens, Eckhart, Fase, De Jong, Van Keulen, Koppelaar, Kortleven, Van Lieren, Nieuwkoop en Pichel. Een vacature diaken waarvoor de namen zijn voorgedragen van broeders Van der Zijde en Vos. En de functie van voorzitter diaconie, een enkelvoudig kandidaat, broeder J.H. den Dekker. Op het stembriefje staan alle namen uiteraard vermeld. Bij de broeders ouderlingen is de bedoeling dat u maximaal 5 namen aankruist. Bij de vacature diaken 1 naam. En kijk even naar de scriba, ik weet niet wat er vermeld staat op het stembriefje bij de enkelvoudige kandidaatstelling. Ja of nee moet u daar dus invullen. Dan gaat het om broeder den Dekker. Het verdere verloop van de procedure is u inmiddels ook bekend. Een broeder ambtsdrager neemt straks 2 rijen voor zijn rekening. En u moet zich daar helemaal aan toevertrouwen tijdens de stemming. Van die broeder krijgt u de handtekeningenlijst. Van die broeder krijgt u het stembriefje. Die handtekeningenlijst komt bij hem weer terug. Het stembriefje komt ook bij hem weer terug. En zorgt u er vooral voor dat het niet bij een ander terechtkomt. Want ter plekke zal de ambtsdrager de telling controleren. Levert het hierin en dan weten wij hier zo snel mogelijk, wanneer we de zaak rond hebben, in ieder geval goed binnengekomen is. En dan krijgt u van mij het signaal dat u heerlijk mag blijven zitten of dat u toch naar huis gaat. Dan nodig ik de broeders uit om de briefjes uit te delen.
Nou ja, ik ben even blijven hangen.
Drie pennen.
Ja. Nou, ik neem nog alleen mee voor de. Goed.
Oké. Ik ga wel mee.
Maar we moeten nog. Hey, geen enveloppen of wat is dat hier gedaan? Heb ik hier gedaan?
zat nog op.
Ik heb niks gehoord, hè?
Moet je de installatie aanblijven staan op de schilderij?